onze hulp en onze enige verwachting. Staan deze avond alleen in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft. Ja, in de naam van die God die nooit loslaat, enig werk dat er zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij mogen deze dienst vanavond voortzetten met Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij of zij die al zijn of haar kracht en hulp alleen van u verwacht, want die kiest de goede, de welgebaande wegen. Psalm 84 en daarvan het derde vers. De overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. Gemeente, we mogen uit Psalm 65 verder gaan zingen, daarvan het tweede vers. En we doen dat als antwoord, als amen op de geloofsbelijdenis. Dus Psalm 65 en daarvan het tweede vers. En ieder van u spreekt in zijn of in haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend, ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van heiligen. Vergeving van zonden. Wederopstanding van het lichaam. en ik geloof een eeuwig leven. Amen. De schriften verder mogen openen en bidden wij om de verlichting met Gods geest. Heer in de hemel, wat zijn het bekende woorden, misschien wel ingesleten woorden, bidden om de verlichting met uw geest. Maar Heer, hoe kunnen we het duidelijker zien dan juist in deze avonddienst? Als de lampen hier zouden uitgaan, dan zouden we niets meer zien. En zo is het ook als u door uw Heilige Geest niet in onze harten schijnt en werkt. Dan dwalen wij. En dan is de uitkomst een eeuwige duisternis. En dat is, lieve Heer in de hemel, wat u niet wil. Daarom heeft u ons vanavond toch samengebracht in het huis van u. Omdat u wil dat wij tot geloof komen. Dat wij behouden worden. Heere Jezus, daarom bent u toch juist naar deze aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Mensen die het eerlijk moeten belijden. Jongens, die het eerlijk tegen u moeten vertellen. God, ik zit vanavond in de kerk. Maar u weet hoe mijn hart is. Meisjes, die het eerlijk aan de Heer Jezus moeten belijden. De Heer Jezus, mijn hart is vol. Van morgen. En van overmorgen. En wat voor leuke dingen ik dan van plan ben om te gaan doen met mijn vriendinnen. Maar Heere, wilt u ons vanavond opzoeken? Wilt u ons vanavond niet voorbij gaan? We mochten er juist in de consistorie voor bidden. En dat u ons zou aanraken met die kracht die bij u vandaan is. Dat wij gaan zien wat voor hopeloze gevallen wij zijn geworden. Waar we onszelf in geworpen hebben in die diepe duisternis. En dat u ons daar nu niet laat liggen, maar dat u vanavond ook komt, Heer, niet met kunstlicht, niet met een beetje elektriciteit. Maar dat u vanavond komt met geest en met leven. Leven wat nooit meer voorbij gaat. Leven wat zelfs de eeuwigheid verduurt, wat over het graf heen gaat. Want wie in u sterft, ja, die is niet gestorven. Maar die zal leven in eeuwigheid, Heere, dan is die laatste zucht. Dat is alleen de doorgang naar het eeuwige leven. De jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. En wij smeken u, Heere, wilt u ons dat ook leren? Wilt u ons dat schenken? deze avond of voor het eerst, Heere. En laat het anders bij vernieuwing zijn, want we hebben het nodig. We denken aan het volk Israël, ze werden dagelijks begenadigd. Laat het ook zo vanavond zijn, dat wij die zegen van u mogen ontvangen. En Heere, dan weet u al ons tekort, misschien ook juist wel van vandaag. Misschien dat we vanmorgen wel als een geslagen hond uit de dienst zijn gekomen, dat wij thuis kwamen. En dat we het eerlijk moesten belijden, dat er zoveel zonden zijn in het luisteren, in het vergeten. En daarom willen wij vanavond u aanroepen. En u smeek, Heer, wilt u ons alstublieft niet voorbij gaan. En ofschoon onze zonden velen zijn, maak toch om Jezus wil onze rein. Was ons, reinig ons. En dat we dat ook mogen zien, Heer, dat we zo meegenomen mogen worden door het woord van u. En dat het voor ons niet kil en koud en op een afstand blijft, maar dat het daadwerkelijk geest en leven mag zijn. O Heere, u wordt er van het inhouden niet rijker. En als u uitdeelt, wordt u daar toch niet armer van. Wilt u daarom vanavond ook doen? Wilt u de harten aanraken van jonge mensen? Van oudere mensen? Wilt u de harten aanraken van mensen die hier in de kerk mogen zijn of verbonden via de wegen van de media, nu of later? Maar wilt u het laten merken dat u zich niet aan een tijd, niet aan een plaats, maar wel aan uw woord bindt? En dan weet u wat wij meedragen, misschien wel verborgen leed, wat niemand anders ziet. Vragen die we maar niet hardop uitspreken. Misschien geen eens omdat we er bang voor zijn, maar omdat het toch geen herkenning vindt. En u weet hoe stil en hoe eenzaam het dan soms kan zijn. En Heere, dan kunnen we in het woord van u lezen dat het soms zo koud en zo leeg blijft. Heere, wilt u ons dan vanavond opzoeken en tot ons hart spreken? Wilt u, Heere, wilt u vanavond op bezoek komen en ons iets van uw liefde laten zien? Dat u ons opzoekt en dat u zegt, mijn kind, ik weet wie je bent, ik weet wat je meemaakt. Ik wel, als geen ander. Maar ik wil niet dat je daarin blijft in duisternis, in kilheid. Maar ik wil dat je meegaat op weg naar de eeuwige bruiloft van het Lam. Heer, daar bidden wij om. Geef dat we zo vanavond bruiloftsgangers mogen zijn of mogen worden. Op weg naar dat feest, wat nooit meer ophoudt, de bruiloft van u, Heere Jezus, met al de uwen. Heere, laat het zo vanavond een gezegende dienst zijn. Sterk en ieder die een taak heeft, Heere. Als koster, als organist. Wilt u met de kerkraad zijn, bedouw hen met uw heilige geest. Heere, het zijn ook mannen die vanuit zichzelf niets hebben. Maar als zij mogen bedelen bij die grote koning, ja, dan mag ook hun mond en hun daden overlopen van uw eer. En daar smeken wij u om. Wilt u doen, Heer, met dominee Breuren? Sterk ook hem. Samen met zijn gezin, met die hem lief en dierbaar zijn. Heer, wilt u ook hem zegenen als hij in nieuwe ter A uw woorden mag neerleggen? En dan zijn wij maar loop, jongens, als dienaren van het woord. En die knechten zullen uiteindelijk vergaan. Maar laat het woord van u beklijven en blijven. Doe het ook deze avond. Vul mijn mond met de woorden van u. Wij smeken het, Heere, tot roem van uw naam, tot heil voor onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in het Oude Testament. In 2 Kronieken 30, en daar gaan we de eerste 15 versen van lezen. 2 Kronieken 30, en daarvan de versen 1 tot en met 15. Van de Heere luidt er als volgt, 2 Kronieken 30, we beginnen bij vers 1 te lezen. Daarna zond Hizkia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse, dat ze zouden komen tot het huis van de Heere te Jeruzalem, om de Heere, de God van Israël, Pascha te houden. Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem om het Pascha te houden in de tweede maand. Want ze hadden het niet kunnen houden te diezelfde tijd, omdat de priesten zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. En deze zaak was recht in de ogen van de koning en in de ogen van de hele gemeente. Zo stelden zij zulks dat men de stem door gans Israël van Beerseba tot Dan zou laten doorgaan, opdat ze zouden komen om het Pascha, de Heere, de God van Israël, te houden in Jeruzalem, want ze hadden het in lang niet gehouden gelijk het geschreven was. De lopers dan gingen heen met de brieven van de hand van de koning en van zijn vorsten door heel Israël en Juda, en naar het gebod van de koning zeggende: gij kinderen Israëls, bekeer u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël, zo zal hij zich keren tot de ontkomenen die u overgebleven zijn uit de hand van de koning van Assyrië. En wees niet als uw vaders en als uw broeders, die tegen de Heere, de God van hun vaderen, overtreden hebben, waarom hij hen tot verwoesting heeft overgegeven, gelijk als gij ziet. Verhard nu uw nek niet, gelijk uw vaders. Geeft de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dien de Heere uw God, zo zal de hitte van zijn toorn van u afkeren. Want als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broers en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht van degenen die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen weerkomen, want de Heere uw God is genadig en barmhartig, en zal zij het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Zo gingen de lopers door van stad tot stad, door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe, doch ze belachten hen en bespotten hen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Ook was de hand van God in Juda hun enerlei hartgevend, dat ze het gebod van de koning en van de vorsten deden naar het woord des Heren. En te Jeruzalem verzamelde zich veel volk om het feest van de ongezuurde broden te houden in de tweede maand, een zeer grote gemeente. En ze maakten zich op en namen de altaren weg die te Jeruzalem waren. Daartoe namen ze alle rooktuig weg, het welk zij in de beek Kidron wierpen. Toen slachten zij het Pascha op de 14e van de tweede maand. En de priesters en de levieten waren beschaamd geworden en hadden zich geheiligd. En hadden brandoffers gebracht in het huis van de Heere. Tot zover is onze schriftlezing. Gemeente, thema van vanavond kunt u terugvinden in vers 8. 8b, geeft de Heere de hand. Geeft de Heere de hand. En voordat wij hierover gaan nadenken, gaan we eens zingen uit Psalm 24. En daarvan het tweede, derde en ook het vierde vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Die zal door zijn Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God van zijn heil, ontvangen. En tenslotte het vierde, verhoogt op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog opdat de koning in moog rijden. Gemeente, namens de kerkraad nog het volgende. Komende woensdag 7 november is het dankdag voor gewas en arbeid. De kerkdiensten beginnen om 9:30 en 7:30. En uw eigen predikant dominee D. Breuren hoopt hierin voor te gaan. En laat het niet zo zijn dat zegeningen van de Heere ons zouden verhinderen om de zegenaar te danken. Sommige mensen zijn zo druk met werk dat ze de zegenaar geen eens kunnen danken. Laat het hier niet zo zijn. Op zondagochtend 11 november hoopt dominee G. van Wijk uit Dordrecht voor te gaan en in de avonddienst uw eigen predikant. De collecte van vandaag, de eerste is voor de diaconie, tweede voor de kerk. En bij de uitgang wordt er eveneens voor de kerk gecollecteerd. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En wat betreft de afkondigingen, dat geldt zo de Heer het wil en wij leven. Gemeente, laten we dan gaan zingen als voorbereiding op de preek uit Psalm 24 en dan van de versen 2, 3 en 4. geeft de Heere de hand. We zouden dat vanavond boven de preek schrijven. Drie gedachten daarbij en hopelijk mogen die helpen om de lijn, de aandacht wat gemakkelijk vast te houden. In de eerste plaats zien we een uitgestoken hand. Een uitgestoken hand. Er moesten lopers het land doorgaan. En die moesten een boodschap brengen. Een uitgestoken hand. In de tweede plaats zien we een doorboorde hand. Geef de Heere de hand, een doorboorde hand. En tenslotte zien we een heiligende hand en kom tot zijn heiligdom. Dus geef de Heere de hand, een uitgestoken hand, een doorboorde hand en een heiligende hand. Ik zie vanavond gelukkig ook wat jongeren in de kerk zitten. En eigenlijk wil ik beginnen met een vraag aan jullie. Als je nou bij vreemde mensen komt, hè, waar je nog nooit eerder geweest bent, wat moet je dan doen? Wat hebben papa en mama jou geleerd? Wat doe je dan? Ik denk dat je wel weet, hè. Hand geven, en dan stel je voor en dan zeg je, ik ben Benjamin of Lotte of nou ja, noem maar op. Voorstellen. Nou, ik maakte pas mee, hè. In de kerk, toen stond er een mevrouw voor in de kerk, een hele mooie jurk had ze. En er stond een man naast in een heel prachtig pak. En zo ongeveer naar het eind van de dienst toe, toen gaven ze elkaar de rechterhand. Waarschijnlijk wij wel weten wat er aan gaande is, hè? Een trouwerij. Maar stelden zij zich toen ook aan elkaar voor? Nee, dat zou wel heel dwaas zijn. Hè? Als je op je trouwdag, nou, dat is onvoorstelbaar. Nee, dan wordt er iets anders bedoeld. Als je elkaar dan een hand geeft, is dat een hand van belofte, van trouw. Je belooft elkaar dat je elkaar nooit meer kwijt wil raken. Maar bovenal beloof je dat aan de Heer en vraag je ook zijn zegen. Nou, die tweede gedachte hè, van een stel wat gaat trouwen, wat elkaar trouw belooft, daar moeten we aan denken in dit tekstgedeelte. Geef de Heer de hand. Er zit trouw, er zit een diepere lading achter. En nu kan dat helaas bij mensen, als mensen elkaar trouw beloven, kan dat fout gaan. Het kan zijn dat die trouw, het mag niet, maar het kan zijn dat die trouw gebroken wordt. Maar weet u wat ik nu zo heerlijk vind? Dat wij elke dienst mogen beginnen, hij die nooit loslaat, wat zijn hand begon. Wonderlijk hè? Dat is nu onze God. En zo komt hij ook vanavond naar ons toe. Dat is zijn liefde. En zullen we dan vanavond eens proberen te luisteren wat wij hier in 2 Kronieken 30 horen. Want hier in 2 Kronieken 30 horen wij boodschappers, lopers, boden die het land doorgaan. En wat doen die boodschappers? Die hebben een boodschap bij zich die ze moeten doorgeven. Nou, vandaag de dag zouden we een appje sturen, denk ik. Een mailtje, een belletje doen. Hoewel, bij een hele belangrijke boodschap is het toch beter om elkaar even van gezicht tot gezicht, face-to-face te zien, toch? Dat doen we toch niet af op een digitale manier. Deze boodschappers hebben een hele belangrijke boodschap bij zich. En toen was er geen andere mogelijkheid, maar het moest ook verkondigd worden. Het moest verteld worden. En wat voor een boodschap hadden zij dan? Ze hadden een boodschap, ze zeiden eigenlijk, en als we het in de taal van nu zouden zeggen, wees niet zo eigenwijs zoals jullie vaders, zoals jullie broers, maar geef de Heer de hand en kom naar zijn heiligdom. Nou, dat is een boodschap die er niet om ligt. Wees niet zo eigenwijs. Zou je maar gezegd worden? Nou, dat wordt u vanavond ook gezegd. Wees niet zo eigenwijs. Geef de Heer de hand. Maar waarom dan? Waarom moesten die boodschappers rondgaan? En waarom laat de Heer vanavond dit ook prediken? We komen bij onze eerste gedachte. Die uitgestoken hand. Uitgestoken hand. Wat speelde er namelijk allemaal in Israël? En in dat gedeelte waarin wij gelezen hebben, 2 Kronieken 30. En nu kan ik vanavond dat zeker niet allemaal behandelen. Maar ik probeer even wat grote lijnen. Wat grote lijnen neer te zetten, zodat wij het een beetje kunnen meemaken. Tenminste, dat hoop ik. Want toen het volk Israël, toen het in Egypte geweest was, toen was het door God uitgeleid uit Egypte en mocht het komen in het beloofde land, tenslotte, na 40 jaar. En waren er toen al gelijk koningen? Nee, er waren eerst rechters. En wat zei het volk toen? Toen ging het volk eigenlijk bij God zeuren, bij Samuel. Via Samuel bij God. Wij willen ook een koning. Hij zegt de Heer, maar ik ben toch jullie koning? Ja, zeggen ze maar, wij willen een tastbare koning. Iemand die je kunt zien, die je als het ware kunt aanraken, die je een hand kunt geven. Hij zegt, God, maar er zitten wel consequenties aan vast. En hij zei het volk, dat maakt ons niet uit. Ook al moeten we dan geld betalen, wij willen ook een koning. En God gaf hen een koning. Wie was dat trouwens, die eerste koning? Saul, hè? Koning Saul, dat was de eerste koning. Maar wat deed Saul? Het begon zo mooi. Zo schuchter, hè? Zo jong daar achter de vaten weg verstopt. Maar ja, Saul die eindigde uiteindelijk daar bij die waanzeggeres in Endor. In de duisternis van de vorst van de duisternis. Voor zover wij dat weten. En toen zei de Heer, nu ga ik een andere man aanstellen over Israël als koning. En toen werd David gekozen. En wat zei de Heer tegen David? Hij zei, David, als je nu dicht bij mij blijft leven, dan zal ook jouw nageslacht op de troon blijven. En David, dat was niet een man om door een ringetje te halen. Maar David was wel een man die niet zonder de Heere kon. En met die vreselijke fouten die David ook in zijn leven gedaan heeft, kenmerkt hem één ding, en dat is Psalm 32. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ik zou eens zeggen, als je nu één ding wil hebben waar je iemand aan kunt herkennen die de Heer Jezus lief heeft, dan is dat dit wel. Dat is niet iemand die hoog bij zichzelf staat, maar dat is iemand die alleen maar uit Gods genade kan leven. Iemand die wel fouten maakt, helaas wel, maar daar ook innig berouw over heeft. En daar ook tegen vecht met de hulp van de Heer. En zijn zoon mocht koning worden, Salomo. En God zei tegen Salomo, de vrede voor Shalom hoor je erin terugklinken. Salomo, als jij nu dicht bij mij blijft, dan zou jouw nageslacht ook op de troon blijven. Maar wat deed Salomo? Verschrikkelijk, hè? Hoeveel vrouwen Salomo had, onvoorstelbaar toch? En Salomo hield niet alleen van zijn vrouwen, maar ook van de afgoden van die vrouwen. En toen zei God, nu kan het toch niet zo blijven. Want je doet niet wat ik aan je gevraagd heb. En toen is er een scheiding gekomen. En daar komt het ook vandaan waar wij in 2 Kronieken 30 ook mee te maken hebben. Namelijk een scheiding. Aan de ene kant had je Israël, het tienstammenrijk. En aan de andere kant had je het tweestammenrijk, Juda. En koning Hiskia is één van de koningen in dat tweestammenrijk. En dat tweestammenrijk dat waren nog steeds uit het nageslacht van koning David, Salomo. En wat was er gebeurd met dat tienstammenrijk? Nou, God had daar heel vaak boodschappers laten komen, want dat tienstammenrijk, dat dwaalde steeds maar bij de Heere vandaan. Koos steeds goden voor zichzelf, niet God in de hemel, nee, hun eigen goden. En weet je wat de Heere zei? Doe dat nu niet. Liet die boodschappers, profeten komen naar de tienstammenrijk van bekeer je nu tot de Heere. En dan gebeurt er iets en dan moet je eens over nadenken. Want die tien stammen, welke afgod dienen zij? Met name de Baal. En weet je waar Baal vandaan kwam? Uit Babel. En God zei, als je mij nu niet lief hebt, dan zal ik met mijn oordelen moeten komen. En dat deed God ook. Hij doet wat hij zegt. Altijd. Maar weet je waar Israël nu in getroffen wordt, dat tienstammenrijk? Zij worden getroffen in hun afgod. Ze dienden de Baal. Nou zegt God, dan ga je ook maar naar het land van de Baal. Dus het kan wel eens zijn, als jij, als u, die afgod van je, en vult dat eens in. Die scheiding maakt tussen God en u en jou. Die ervoor zorgt dat je de meeste aandacht aan die afgod geeft. Waar geef je de meeste tijd aan? Dat is je afgod. Dat is je God. Maar het kan wel eens zijn dat God je juist in die afgod treft. Niet uit lust op plagen, maar omdat je bij hem wil hebben. Nou, dat gebeurde dus bij 10 stammenrijk. Weggevoerd naar Babel. Weggevoerd. En wat zei toen de koning van het 2-stammenrijk? Gebeurde in de tijd van Agas, de vader van Hiskia. Zei Agas toen, mensen, nu moeten we de knieën gaan buigen. Nu moeten we God gaan dienen, want straks gaat hetzelfde met ons gebeuren als met het 10-stammenrijk. En was het maar zo. Weet je wat koning Agas zei? We doen er nog een schepje bovenop. Hij liet timmermensen komen en zei, weet je wat jullie moeten doen, timmermannen? Jullie moeten de deur van de tempel dichtspijkeren. Dat is wat. Geen offers meer. De lamp in het heilige die altijd moest blijven branden, ging uit. God werd niet meer geloofd. De lofzang die gaande gehouden moest worden, het gebeurde niet meer. Alles verstomde en verstilde. Je zou kunnen zeggen, bij de tempel werd het doodstil. Geen leven meer. Ik moest eraan denken, toen een tijdje geleden bij ons de ramen uit de kerk gehaald moesten worden. We kerken nu op moment in het kerkelijk centrum. Nieuwe glazen moesten erin. En er zat toen underlayment voor gespijkerd. Macaber gezicht. Maar wij hebben het perspectief dat we er straks nog in gaan. We hopen voor de kerst. Maar daar was het echt dicht en geen uitzicht. Doodstil geworden. U zegt, nou dominee, gelukkig is dat hier niet zo. Wij zitten vanavond nog in de kerk. Hè? Ja. Maar heb je dan de Heer ook hartelijk lief? Heb je hem ook nodig? Is dat jouw gebed geweest vanavond toen je naar de kerk toe ging? Heer, wilt u vanavond tot mijn hart spreken? Wilt u vanavond naast me komen zitten en mij aanraken? Is dat je gebed geweest? Of is het, als je eerlijk bent, ook doodstil bij u, bij jou? En vind je het eigenlijk wel goed ook? Want dat vond koning Agas, die vond prima. En het volk? Niemand vroeg om verandering. En weet je wat God dan gaat doen? Zo'n wonder, hè? Dat het altijd bij God vandaan komt. Daar gaat God er opeens voor zorgen dat daar een koning komt, een jonge knul. 25 jaar nog maar, Hiskia. En die jongen die heeft de Heer hartelijk lief. Mooi is dat, hè? Wonder, jonge vent nog. 25 jaar. Een veelbelovende carrière zou je zeggen. En toch, hij heeft de Heer hartelijk lief. Hiskia. Maar ja, stel je nou eens voor en dat Hiskia vanavond hier op de stoelen zou zitten. Dan zou je toch haast geneigd zijn om te zeggen, jongen, jij met je 25 jaar nog maar, zo weinig levenservaring. Wat moet je nou toch beginnen, hè? Het land zit, is doodstil. God wordt niet meer gediend, God wordt niet meer geëerd. De lofzang ligt stil. Wat moet die jongen nou toch beginnen? Dan kun je de Heer wel lief hebben, maar arme jongen toch, je zou haast medelijden met hem hebben. Wat moet hij beginnen? Nou, hij zal inderdaad ook niets beginnen. Maar zo God wel. En dat mag je ook zien, hè. Dat deze jongen, deze Hiskia, vol mag zijn van zijn koning, van zijn God. Moet je maar eens kijken, in hoofdstuk 29 staat er. Nu is het in mijn hart verstien een verbond te maken met de Heer, de God van Israël, opdat de hitte van zijn toorn van ons afkeer. Dat had de Heer in het hart van de Hiskia gelegd, maar daarom was het ook zijn verlangen geworden. Zijn verlangen om de Heer te dienen, opdat de toorn van de Heer van ons afkeer. Ben je er ook zo onbewogen? Misschien wel met je familieleden, met je gezinsleden. Dat je zegt, dat is nu mijn hartelijke verlangen, dat is nu mijn dagelijks gebed, dat we samen de Heer zullen dienen. Opdat de hitte van de toorn van God zich van ons afwendt. Denk je er wel eens over na? Dat er een moment zal aanbreken dat wij allemaal voor de rechterstoel van God zullen komen. En stel je dan eens voor. Stel je eens voor dat je buurman. Ik weet niet hoe dat precies zal zijn. Maar stel je eens voor dat je buurman je dan verwijtend zal aankijken. En zal zeggen, jij wist. Of je collega. Jij wist wie God was. Maar je hebt het mij nooit verteld. Jij hebt mij verloren laten gaan. Hiskia, hij had het verlangen in zijn hart om samen met het hele volk de Heere te gaan dienen. De Heere, die moet weer geprezen worden. En bij Hiskia, ja, Hiskia die jongen, die heeft zoveel meegemaakt in zijn leven. Wij zouden vandaag de dag zeggen, die jongen die is getraumatiseerd tot en met. Waarom dan? Nou, als we dat nalezen in de Bijbel, wat die jongen allemaal heeft meegemaakt. U moet het in Leviticus 18 maar eens thuis doen. Of in het voorgaande hoofdstuk 28 vers 3. Weet je wat Hizkia heeft meegemaakt? Hij heeft meegemaakt dat zijn vader, broers van hem, in vurige metalen armen. Het is haast te vreselijk om te vertellen. Maar in vurige metalen armen van die afgod de Moloch. Daar heeft hij die kinderen, die broers van Hizkia, ingelegd. En onderin die metalen Moloch, er werd een vuur gestookt. Geofferd aan Moloch. En die kinderen die krijsten het uit. Hizkia heeft dat als het ware gehoord. En wat zei vader? De muziek moet een beetje harder. Dat het gekrijs maar niet hoort. Vreselijk toch. Onvoorstelbaar. Hoewel. Hoeveel vaders zitten hier vanavond die hun eigen belangen hoger stellen dan het belang van hun kind? Het geestelijk belang van hun kind. Broeders, zullen we de hand in eigen boezem steken? Op maandagavond, moderamenvergadering. Op dinsdagavond, catechese. Op woensdagavond, kerkraadsvergadering. Op donderdagavond. En kinderen die een vader nodig hebben. Kinderen die een moeder nodig hebben. En wij sussen het ook maar een beetje. Ja, maar het is toch onze verantwoordelijkheid. De muziek moet een beetje harder. Omdat je kind maar niet zult horen huilen. Geestelijk huilen. Want hoe vaak is het niet? Als ze tegen ons aantrappen. Is dat niet omdat wij voor hen nog het enige houvast zijn. En dat ze zo graag willen horen. Papa, mama, waarom doet u dan wat u doet? Is dat niet vaak wat ze beweegt? Hizkia heeft het gezien. Dat vader Achas zijn broers liet sterven. En Hizkia kon er niet meer met die afgoden uithouden. Hij kon het niet meer. En hij wilde het niet meer. Niet meer die afgoden, ze moeten weg. En hij gaat grote schoonmaak houden. Grote schoonmaak, al die rommel, al die rotzooi. Die de God in de weg staat, die moet eruit, weg. Weg met die zooi, allemaal de beek die eromheen. De strijd tegen het oprukkende heidendom. Alles wat niets met God uiteindelijk te maken heeft. Weet je wat er ook onder viel? De koperen slang. U zegt de koperen slang? Ja. Ja, die ging Hizkia ook opruimen. Vernietigen. Ja, maar God had toch opdracht gegeven om die koperen slang te maken? Ja, dat is waar. Maar weet je wat er in de tijd van Achas gebeurd was? Begin van Hizkia. Toen werd die koperen slang vereerd. Alsof dat een god was. En dat is juist zo moeilijk. Dat iets soms heel goed kan beginnen, zelfs als opdracht van de Heer. Maar dat wij het soms voor onszelf gaan claimen, onze eigen invulling eraan gaan geven en dan wordt het toch nog weer een afgod. Welke traditie houdt u misschien wel niet in stand? Maar wat ten diepste helemaal niets met God te maken heeft. Maar wat de eigen invulling van mij heeft gekregen. Hizkia zegt het moet weg. Het maakt scheiding tussen de Heer en mij. Voetzi. In de Kidron. Weg. U zegt dus, de deuren van die tempel die gingen open, hè? Want ja, de timmerlieden werden geroepen. En die mochten het huis van God weer openmaken. Maar wil dat dan zeggen dat wij dat dan ook moeten doen? Elke zondag 2 keer naar de kerk. Nu straks dankdag ook 2 keer. En al die kerkelijke activiteiten, moeten we daar dan ook bij aanwezig zijn? Dominee, let wel hè. 2 Kronieken 30, dat is geen 2018. Het is wel een beetje anders geworden. Ja, dat is waar. Dat is waar. Weet je wie dat met name ook zei? Het is allemaal een beetje anders en we moeten het allemaal een beetje anders doen. Dat zei vader Achas. Die ging ook alles een beetje anders doen. maar uiteindelijk wel zo anders dat er geen plaats meer was voor God. U moet hoofdstuk 29 thuis eens een keer nalezen. Want God geeft precies hoe hij wil dat hij gediend gaat worden. Dan schrijft hij daar precies op. Oude Testament, ja. En Hizkia, het is ook het verlangen van hem. Om te doen wat God wil. En dan gaat hij ook schilderen. En dan tekent hij wat er allemaal fout is in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 29. En dan zegt hij tegen de mannen, hij moet doorgaan, dus er is ook haast bij. Hij zegt, mijn zoon, wees nu niet traag, vers 11, want de Heer heeft u verkoren dat u voor zijn aangezicht zou staan om hem te dienen en omdat u hem dienaars en wierokers zou wezen. Dus laten we vanavond nu maar niet afvragen of u of jij wel verkozen bent, verkoren bent, uitverkoren bent. Want de Heer die komt vanavond met zijn boodschap naar u en naar jou toe. Je zit niet zomaar in een kerk, dat geloof ik toch wel. Je zit hier vanavond niet zomaar. Die boodschap klinkt niet zomaar. Maar God heeft je vanavond uitgekozen. Of je hier nu zit of dat je meeluistert. Om dit woord te horen. En Hizkia, hij zegt, wees nu niet traag. Probeer niet een beetje de kantjes ervan af te lopen. Van ja maar. Niet traag zijn. Doorgaan. Weet je wat de Heer in zijn woord zegt? Uit de mond van de Heer Jezus zelf. Johannes 15 vers 14. Ik noem u mijn vriend als u doet wat ik u gebied. Zul je niet vergeten. Het gaat er niet om wat ik denk, wat ik geloof en wat ik vind. Maar de Heer Jezus zegt. Ik noem u mijn vriend als u doet wat ik u gebied. Dat is het verlangen van Hizkia. Dat is het verlangen toch. Als je de Heer Jezus hebt lief gekregen. Dan gaat het niet meer om wat ik allemaal wil. Maar wat hij wil. Dat is heilzaam. Dat is heilig. Alle onreinheid moet weg. En laten we eens luisteren dan. Hè? Want ik zie als het ware die priesters. Zie ik druk bezig daar in die tempel. Hè? En ik hoor ze als het ware zingen. Dat is Heerenhuis. Van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer. Ik hoor ze zingen. Kom ga met ons. En doe als wij. En ik hoor het de Heeren zeggen. Ik heb mijn handen de ganse dag uitgebreid tot een wederstrevig volk. De Heer die is hier bezig. En de priesters, ze mogen God loven. Eindelijk mag God weer gediend worden. Wat zal er een blijdschap geweest zijn bij die mannen. Hizkia die roept hierop om te reformeren, om te hervormen, een nieuwe vorm. Bekering. Om de Heere te dienen. Opdat, zegt hij, de hitte van de toorn van God zich van ons afkeer. En dan gaan al die boden. Ja, dat is inderdaad die uitgestoken hand van God. Dat hij die boden door het land heen laat gaan. Geef dan de Heere de hand. En kom naar zijn heiligdom. Hoe ziet die hand eruit? Dat is onze tweede gedachte. Zullen we eens goed kijken. Dat is een doorboorde hand. Er zit een wond in die hand. Er druppelen bloeddruppels uit die hand. Bloeddruppels. Dat wijst naar een offer. En er moest ook inderdaad geofferd worden. U zegt, wat is dat dan, offeren? Nou, dat weten we wel, hè? De offerdienst. Broeders hebben net gecollecteerd. Straks weer. Is dat offeren wat de Heer van ons vraagt? Nee, toch? Dat is het ook, maar niet alleen. Weet je wat de Heer zegt? Een verbroken en een verslagen hart. Dat is het offer. Wat God behaagt. Een verbroken en een verslagen hart. Dat zijn geen mensen die hoog van de toren blazen. Dat zijn geen mensen die precies weten hoe het zit. Maar mensen die bedelen. Ik denk aan Luther. Toen hij stierf, wie is Sint Bedelaar? Niet verder dan bedelaar. Bedelen aan de troon van God. Heere, wilt u alstublieft de weg wijzen? Wilt u mijn handen nemen? Wilt u mij leiden door dit leven heen? Ik weet het niet. Ik denk soms wel eens te weten dat welke weg goed voor me is. Maar het is dwaasheid. Maar wil wilt u mij leiden? Ook als die weg soms zo onmogelijk lijkt. Als die weg soms zo pijn doet, als die door je hart heen snijdt. En toch, toch Heere, laat me bij u leven. Lukt mij alleen niet. Lukt me nooit. Ik wil het geen eens, maar Heere, alstublieft. En die lopers die gaan rond. Ze beginnen in Efraïm. Later is dat Samaria geworden. En weet je wat er gebeurt? Ze worden uitgelachen. Dat doet pijn, hè? Als je thuis komt. Misschien straks wel. Een bak koffie. En dan zeg je. Pap. Mam. Ik heb vanavond iets mogen proeven. Van wie de Heer Jezus is. Jij? Het snijdt door je ziel. Ja, je bent geen braaf. Maar het mocht toch echt zo zijn. Dan kom je morgen op school. In de aula. Nou, wat heb je gisteren gedaan? Ja, ik heb iets van de Heer Jezus gevoeld. Wat? Vrome. Het snijdt door je ziel. Want je hebt daadwerkelijk iets van hem mogen proeven. Al kan de pijn doen. Juist de mensen die soms zo dicht bij je staan. En die je dan niet begrijpen. En die lopen ze ruimer. Ja, wonderlijk is dat, hè. Van Beersheba tot Dan. Ze moeten dus ook naar dat gebied wat weggevoerd was van de 10 stammen. Er waren nog een paar mensen overgebleven. En daar moeten ze ook naartoe. Dus het hele land. Iedereen wordt erbij betrokken. En dan gaan die lopers. Manasse, Zebulon. Noorden. En er staat er, sommigen uit Aser, uit Manasse en Zebulon, zij komen naar Jeruzalem. En ook was de hand van God in Juda, in de tweestammerij. Samen. Om de Heere te dienen. Nou, vanavond, hè. Vanavond staat er ook zo'n loopjongen op de preekstoel. En de namen van al die boden, die staan er niet bij, hè. Want die boden, uiteindelijk verdwijnen die. Dat is nog steeds zo. Maar dat woord wat ze verkondigen, dat blijft wel bestaan. Want ze hadden brieven bij zich. Brieven van de koning. Nou, vanavond is er een brief van de koning. Weet je wat er in die brief staat? Geef de Heer de hand en kom tot zijn heiligdom. En misschien dat je dan vanavond wel thuis komt en dat je voor je bed neervalt. Heer, ik weet niet hoe dat moet. Ik kan u de hand niet geven. Hoe moet dat dan? Nou, op die plaats wil de Heer je graag hebben. Want dan ben je zo'n bedelaar die het zelf niet weet. Maar die alleen maar bedelt. Die alleen maar vraagt. Die alleen maar smeekt om zijn genade. Heer, wilt u de weg wijzen? Dat wil de Heer dat hij nu doet. Heer, wilt u mij zo gebruiken dat ook mijn vrienden op school, dat ook mijn collega's op het werk, dat ook de rest van mijn familie, maar dat ze u mogen liefhebben. En kon het zijn, Heer, wilt u ook mij ervoor gebruiken? Dat ik niet een leeg leven heb op aarde. Maar dat het vervuld mag zijn met u. Want u bent het waard. U bent het waard. Een brief van de koning der koningen. Keer je. Naar hem. En laten we dan eens kijken naar die hand. Hè, want daar zou het over gaan. Er zit een wond in die hand. En u zegt dominee. Ach. Ja, u hebt het wel heel mooi bedacht. Maar het is nog Oude Testament. En dan kan het toch niet al gaan over de Heer Jezus. Dat is wel heel mooi. Maar dat kan toch niet. Geliefde gemeente. Waarom? Waarom was die offerdienst in het Oude Testament nodig? Komt dat omdat er een God in de hemel is die het aardig vindt als er onschuldige diertjes geslacht worden? Als er bloed van onschuldige dieren moet vloeien? Hebben we met zo'n God van doen? Nee. Weet je wat die onschuldige dieren doen? Die klagen mij aan. Die klagen ons aan. Ook vanuit het Oude Testament. Dat wij God terug toe hebben gekeerd. Zo had God het niet bedoeld. Maar wij hadden geofferd moeten worden. En God zegt, nu wil ik niet dat jullie geofferd worden. Maar dat laat ik dan wel zien. In het teken van zo'n onschuldig diertje. Daarom moet het bloed vloeien. En daarom wijst ook dat hele Oude Testament naar hem. Die uiteindelijk alle toorn van de Vader gedragen heeft. De Heer Jezus op het kruis van Golgotha. En 2 Kronieken 30 kijkt vooruit. En wij kijken achteruit. Mag geliefde gemeente, als het ook in 2 Kronieken 30 niet zou gaan om die doorboorde handen van Jezus Christus, dan konden we beter vanavond tegen elkaar zeggen, nou ga maar gauw naar huis toe. Probeer nog een beetje feestje te bouwen vandaag. En probeer van dit leven te genieten. Nou ja, voor zover het te genieten is. Want als je sterft, dan wacht alleen maar de hel, de eeuwige verdoemenis. Als het niet zou gaan om Christus Jezus. Het hele Oude Testament ademt, ziet er naar uit. Naar uiteindelijk Hij, die alle toorn gedragen heeft van God de Vader. En die zegt, ik voor u. Tegen ons, vanavond. Doorboorde handen, waar het bloed uit vloeit. Dankzij het bloed van het lam. En weet je wat ik dan zie? Ik zie die doorboorde handen. Die zie ik een Melaatse aanraken. En die Melaatse wordt genezen. Ik zie die handen, die doorboorde handen. Die zie ik een kreupele aanraken. En die kreupele kan weer lopen. Ik zie dat die handen, dat hij de ogen van een blinde aanraken. En die blinde kan weer zien. Ik zie die handen. Een jongetje wat op een doodsbaar naar buiten wordt gedragen. Uit Nain. En dat jongetje gaat weer leven. Dat zijn die handen. Die doorboorde handen. Die zegenende handen. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Die handen. Ik liet me vertellen door iemand die regelmatig zaken doet in het Midden-Oosten. Hij zei, als je nou in het Midden-Oosten bent, hè, en je hebt een transactie gedaan, je hebt een deal gesloten, dan geef je elkaar de hand, maar dat doen we hier in Nederland ook wel. Hè. Stel je voor, je verkoopt je huis of iets groots, dan onderteken je op een gegeven moment, dan geef je elkaar de hand. Maar in Nederland is het vaak dat je elkaar even vluchtig aankijkt. In het Midden-Oosten schijnt op te vallen dat je elkaar dan echt even een poosje in de ogen kijkt. De spiegels van de ziel. Geliefde gemeente, jongens, meisjes. Ik wil je vanavond vragen. Die doorboorde hand die vanavond naar je toe komt. Uitgestoken. Maar ik wil vragen, kijk nu eens wat hoger. Heb je zijn ogen al eens gezien? Die ogen van Jezus Christus. Ik denk aan Petrus, hè. Toen Petrus er in de opperzaal was en die had net tegen die mensen gezegd, mag ik het even zo zeggen, tegen zijn collega's gezegd, Jezus, nee hoor. Petrus, die had gezwegen over wie zijn een en zijn alles was. Hij had het zelfs ontkend. En toen keek Jezus hem aan en toen hield hij het niet meer. Toen hield hij het niet meer. Huilen naar buiten, oh God. Als die liefde je gaat raken, heb je dat wel eens geproefd? Misschien vanavond wel. Die ogen van liefde je aankijken. Mijn lieve kind. Wat heb ik nu tekort gedaan in jouw leven? Zeg het eens tegen de Heer. Wat heeft de Heer nu nagelaten in jouw leven, wat hij wel had moeten doen? En hij kijkt je vanavond vol liefde aan. En hij zegt niet dat het altijd een geplaveide weg is, of een weg die je altijd begrijpt. Maar wat, mijn lieve kind, hij kijkt je vanavond aan. En zegt, wat had ik nu anders moeten doen? Wat had ik nu meer moeten doen? Waarom ben ik tekort geschoten in mijn liefde? Vertel het dan. Kijk dan eens naar die ogen van de Heer Jezus. Naar die uitgestoken hand van hem. Hizkia. Hizkia mag de Heer gaan dienen. Hij kan er niet meer uithouden met die afgoden. Maar o geliefde gemeente, wat zal het toch vreselijk zijn als je het wel kunt uithouden. Denkt te kunnen uithouden met afgoden. Dan moet ik vanavond eerlijk, jou en u eerlijk zeggen. Dat er een moment gaat komen. Dat je daar eeuwig berouw van krijgt. Weet je hoe gemeen de duivel is? De duivel is zo gemeen en die probeert vandaag je ogen dicht te stoppen. En die zegt, valt allemaal nog wel een beetje mee. Echt, die dominee, ach, is een beetje een zwaarmoedige man, heeft een slechte nacht gehad en noem maar op. Valt nog wel een beetje mee. Maar straks, hè, als je na dit leven je ogen open doet, dan zegt hij, ja, hij had toch gelijk. God heeft gelijk gehad. En maar nu ben je voor mij. Dan is er geen terug meer. Maar God wil dat je nu je ogen opent. Dat je nu gaat roepen om zijn genade, nu nog kan. En nu er nog een weg terug is. Daar is nou onze lieve Heer en Heiland. Ook. Ook voor je collega's. Ook. Ook voor je buur. Ben je daarmee bewogen? En merken ze dat? Dat je het hen desnoods met woorden vertelt. Wie Jezus Christus is. Desnoods met woorden. Dan mogen ze dan je zien. Dat u, dat jij leeft. Uit Gods genade. Bedelaar. Ik stond pas met een paar bouwvakkers. Mag dat even, broeders? Klein persoonlijk verhaaltje. Ik stond pas met een paar bouwvakkers. Een paar stukken doors bij ons in de kerk. En die ene man die had de oudste. Hij zei, ja, ik ben wel met de kerk opgegroeid. Maar mijn vader, zei hij. Ja, vreselijk. De man leefde altijd bij de kerk. Had alles voor God over. En vreselijke dood gestorven. Wat moet je dan zeggen? Ik zei, weet je wat ik geloof? Dat er een vader in de hemel is. En ik hoop dat u mijn verhaaltjes vergeet, maar dat u die boodschap overhoudt. Een tijdje geleden stonden wij aan het grafje van ons eigen kind, 20 weken zwangerschap. Ik vertelde tegen hem, ik zei, denk je dat ik dat begrijp? Echt niet. We hadden graag voor het kleine kindje willen zorgen. Ik zei, maar weet je wat ik geloof? Dat hij in veel betere handen ligt dan wat deze vader ooit had kunnen zijn en kunnen betekenen voor hem. Ik zei, mijn vragen zijn er niet mee weg. Maar de angel van de pijn neemt de Heere weg. Ik ga nu niet denken aan een vrome man of zo, maar God is het. Het is daadwerkelijk een goed leven om met God te leven. Geloof je dat? Dat je zelfs door de dood, door het graf heen mag zien, omdat Hij je er doorheen trekt. En daarom kun je verder. Omdat er een God is die leeft. En omdat er een God is die je lief heeft. En die niet in zijn handen wrijft en zegt, ik zal je te grazen nemen. Dat is de duivel. Maar omdat er een God is die leeft en die zegt, mijn kind, ook toen het moeilijk was, toen heb ik je gedragen. Want alleen red je het niet. Maar ik ben er. En ik laat nooit los. Koning Hizkia die wist dat. Wat het inhield. En weet je wat koning Hizkia wilde? Hij riep het volk op en hij zei, laten we een feest gaan houden. Laten we het Pascha gaan houden. De herdenking aan de grote daden van God. Wie God is, wat hij gedaan heeft. Dat moest gebeuren. Een feest voor de Heer. Geef de Heere de hand. En dan komen we tenslotte ook bij onze laatste gedachten. Een heilige in de hand. Dan gaan de lopers met de brieven. Het volk van het noorden wordt geroepen. De mensen die overgebleven zijn. Eén verlangen is er om samen de Heere te dienen. Om samen de Heere te prijzen. Om feest te houden. Tot eer van de Heere. Maar ja, normaal wordt dat Pascha gehouden op de 14e van de eerste maand. Op de 14e dag van de maand Nisan. En toen ik dit aan het voorbereiden was, hè. Weet je wat ik toen het liefst gedaan had? Een pot typex gepakt en die eerste paar versen van 2 Kronieken 30 weggetypext. Ja, dat mag niet, hè. Maar ik had het liefst wel gedaan. Weet je waarom? Het is zo mooi. Je kunt er zo vol van raken. Zo'n jonge knul, 25 jaar, die de Heere Jezus lief heeft. Dat is toch fantastisch? Een jonge knul. En hij doet wat de Heere van hem vraagt. Hij leeft heel dicht bij de Heer. En als je dan de eerste paar versen leest, dan lijkt het net alsof Hizkia zegt, met een paar van die leiders erbij, als het ware even de vinger in de mond van, nou ja, we prikken een datum klaar, die wordt het. Terwijl God gezegd, de 14e van de eerste maand. En het lijkt er net op, alsof Hizkia met die leiders zegt, nou ja, we prikken wel een datum, die is niet gelukt, maar volgende keer beter. Hè? Het leek zo mooi. En ik moet eerlijk zeggen, het ontroerde me toen ik dit aan het voorbereiden was. Want weet je wat nu blijkt? Dat er een almachtige God is die leeft en die regeert. En dat ook die Hizkia niet zonder die almachtige God kan. En dat die almachtige God allang hierin voorzien heeft. Zullen we eens kijken? Nummer 9, ik zal het u voorlezen. Toen waren er mensen geweest, vers 6, die over het dode lichaam van een mens onrein waren en op diezelfde dag het Pascha niet hadden kunnen houden. Daarom naderden zij voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Aaron op die dag. En diezelfde lieden zeiden tot hem, we zijn onrein over het dode lichaam van een mens. En dan willen ze toch graag dat feest houden. En dan zegt Mozes in vers 8, blijf staan dat ik hoor wat de Heer u gebieden zal. Toen sprak de Heer tot Mozes zeggend, spreek tot de kinderen Israëls zeggend, wanneer iemand onder u of onder uw geslachten over een dood lichaam onrein, en dan komt het, of op een verre weg zal zijn, dan speelt hij hier. Hij zal dan nog het Pascha de Heere houden in de tweede maand, op de 14e dag, een maand later. Wonderlijk, hè? Dus die jonge koning Hizkia mocht toch dicht bij zijn Heer en Heiland leven. Ik noem u mijn vriend, als u doet wat God u jou gebiedt. En dat gaat dan toch ook je verlangen worden. Om zo dicht mogelijk bij de Heere te leven. Dan gaat het feest worden. Daarvoor ziet God zelf in. De 14e van de tweede maand. Al die eigen gebaande godsdienst. Die eigen gewillige godsdienst. Moet er allemaal aan. Gemeente, zou je dat niet vergeten? Het kan wel eens zo zijn, hè, dat je als gemeentelid denkt van, nou ja, we hebben zo onze vragen. De ene keer over dit, de volgende keer over dat. En stel je nou eens voor, en dat je van plan bent om een brief te schrijven aan andere gemeenteleden. Dat je ze wil aanspreken. Of dat de kerkenraad een brief wil schrijven of de dominee. Zul je dat dan eerst aan de Heere vragen wat hij ervan vindt? Zul je dat eerst doen? Heere, vindt u dit goed? Vindt u het dat ik dit op een goede manier doe? Als hij dat niet goed vindt, moet je het niet doen. Maar als hij het wel goed vindt, dan zal de Heer daar zijn zegen ook aan verbinden. En dan komt het ook heel anders over. Omdat zijn geest dat werkt. Hizkia, al die eigenwillige godsdienst, moet er allemaal aan, allemaal weg. Geen ruimte voor. Maar wat de Heer vraagt, wat de Heer wil. Heb je de Heer echt lief? En als het erop aankomt dan? Ik voelde me pas niet zo heel erg lekker. En weet je wat mijn verleiding was? Om op mijn veegmachine maar te gaan bladeren. Wat zou het zijn? En soms kun je er zo'n last van hebben. Heren, wilt u mij genezen? Ik had een veegapparaat van me helemaal niet nodig. Wonderlijk, hè? Moet je dan de middelen niet te baat nemen? Ja, zeker wel. Maar zoek eerst het koninkrijk. Eerst. Eerst de Heer. En als je de Heer de hand mag geven, door zijn geest geleid, hè? Want hij is altijd de eerste, die uitgestoken hand, weet u nog? Maar als je dan de Heer de hand mag geven, en dan ga je wel opvallen. Dan ga je tegen de meut in, tegen de mainstream vaak. Wat men vindt. Dan ga je niet meer in het spoor van wat iedereen doet. Maar mag je hem nu lief hebben? Geliefde gemeente, ik ga de preek afsluiten. Bijna. Nog even terug op het voorbeeld waarmee ik begon. Weet u nog? Die vrouw met die mooie jurk, met die man met het mooie pak. Trouwerij. Heb jij wel eens meegemaakt dat er een bruid stond met twee bruidegommen? Twee. Ja, dominee, ik kan niet. Je kunt maar in één je hart geven. Nou, welke bruidegom is dat dan? Is dat dan die zwarte bruidegom van de duisternis? Of is dat deze hemelse bruidegom, Jezus Christus? Want hij wil dat het feest gaat worden. Hij wil zijn bruid trouwen. Een feest dat tot in eeuwigheid duurt. Wat hier op aarde mag beginnen. Dat God de tranen van je ogen af is. Hij met zijn hemelse zakdoek. Dat hij vertroost, dat hij bemoedigt. Het gaat feest worden. Beste, kom nog. Beste, kom nog. Godzijdank wel. Weet je, als je nu die hemelse bruidegom mag liefhebben. Dat betekent dat ook breken met de dingen hier. Dat is niet een van een slap handje. Nee, dat is een volle hand. Een stevige hand. Geef de Heere de hand. Het doet pijn. Als je bij hem vandaan dwaalt. Omdat hij die wond ziet. Het heeft hem zijn bloed gekost. De Heer Jezus. En dat betekent ook dat ik me onderwerp aan hem. Ik weet het niet beter. Maar neem Heere mijn beide handen. En leid uw kind. Wilt u me leiden? Wilt u me thuis brengen? Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God. De bron van vreugd. Bron van vreugd. En oh, wat zal het vreselijk zijn als je deze uitgestoken hand, deze liefdevolle ogen terzijde schuift. Kun je je voorstellen dat de vader het liefste wat hij had, heeft hij gegeven zijn eigen zoon. De enige die hij had. En als je zijn zoon terzijde schuift, dat je dan daadwerkelijk de toorn van de vader op je hals haalt. Maar het hoeft niet. Want vanavond steekt de Heer Jezus zijn hand uit en hij kijkt je aan. Met ogen vol genade, waarheid, liefde. Geef de Heere de hand. Dat is een liefdedienst. En kom tot zijn heiligdom, Heere. Neem mijn leven. Dat het mag zijn in de dienst van u. Hoe het dan ook gaat. Ik denk dat ik zelf gekozen had. Misschien is hij er geweest of zoiets. Maar God meende dat het anders moest. En dan is het goed. Wat mijn God mij beschikt. En als je de Heer de hand mag geven. Dat betekent een bekering. Dan is de blijdschap in de hemel. Om u. Maar dan is er ook blijdschap. In u. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen. Uit Psalm 31. En daarvan het 17e en het 19e. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. En ook het 19e. Bemint de Heer, Gods gunstgenoten. 17 en 19 van Psalm 31. Gemeente, laten we samen de Heer danken en ook bidden. Heere in de hemel, bedankt dat u hier zelf wilde zijn door uw Heilige Geest. En dan schiet onze dank zo mateloos tekort. En toch, geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En we smeken u, Heere, Heer, dat het vanuit ons hart mocht zijn. En als dat nog niet zo is, Heere, wilt u ons dan die vreugde schenken vanavond? Het kan geen uitstel lijden. Heere, we bidden u. Wilt u met ons zijn? In alle dalen waar we misschien doorheen moeten. De hoogten waar we overheen mogen door uw geest geleid. Maar we weten dat naar een hoogte een diepte wacht. Nee, geen determinisme. Geen negatief denken. Maar wij zijn die mensen die zoveel eer de baas kunnen. En daarom hebben we het nodig om steeds weer aan uw voeten gebracht te worden. En u weet hoeveel pijn dat soms kan kosten, hoeveel tranen. Ach, Heer, is dit uw weg? En toch, Heer, op die plaats heeft u uw geliefden het liefst. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Geen lust tot plagen, geen boeman in de hemel, maar een vader. Met eerbied, met tranen in de ogen, mijn lieve kind. Wilt u ons dat laten zien? En stop het gekrijs van de vorst van de duisternis. Die liefdevolle stem van uw lieve Heer Jezus probeert over krijs overstemmen. Wilt u dat lawaai laten stoppen? Maar kom met uw geest. En dank voor uw woord, Heer. Sterk ons in het strijdperk van dit leven. Ook als we nog jong zijn en er nog zoveel wacht en we misschien als ouders onze handen wel in het haar hebben, maar geef dat we bovenal onze handen gevouwen mogen hebben. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Bevestigt u ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand hen ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan hen, straks als de tarwe zift. Heren, we danken u. Dat we vanavond met die jonge jongen met een Ischia mochten meekijken. Een koning, die mocht regeren. Bij de gratie van u, van God Almachtig. Heren, leer ons ook zo de voetstappen van u te drukken. Wij smeken u, Heere, wilt u ook zijn met die jongeren, die zich mogen voorbereiden op de dienst in het koninkrijk van u. U weet wat er soms over hun leven kan komen, wat voor stormen. Ach, Heere, drijf ze in de armen van u, want dan mogen zij ook verkondigen. Ieder op zijn manier, zoals u dat wil. Maar dan mogen ze ook verkondigen dat u goed bent voor een slecht mens. Heere, zo bidden wij, wilt u met een ieder zijn, die zich voorbereidt op taken in de maatschappij. Maar mag het bovenal zijn op een taak in het koninkrijk van u, wilt u ons daar gebruiken waar u ons stelt, om goed en groot van u te spreken. Desnoods met woorden. Heere, hoor ze ons gebed, aanvaard onze dank, zegen ons in de rest van deze dag van u, sterk ons in de week die voor ons ligt. En geef, Heere, dat het woensdag ook daadwerkelijk dankdag mag zijn of mag worden. Want als wij u nog niet kennen, Heere, dat we niet rusten totdat wij weten, ook zijn bloed heeft voor mij gevloeid. En het kan. U staat nog steeds klaar met die uitgestoken hand. En uw ogen doorlopen de ganse wereld. Hoor ons gebed. In de naam van de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 108 en ik hoop dat u het van harte mag meezingen. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Gaat heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere en wees een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.